Historisch onderzoek is leuk, maar ook frustrerend bij Tijd en Wijlen. Want onderzoek doen naar uilenspiegel in relatie tot Utrechtse studenten blijkt verre van een makkelijke zoekopdracht en een overzichtelijke Wikipedia-pagina.
Uilenspiegel?
Integendeel.
Wat is dit nou weer?
Uilenspiegel is geen groepering. Het blijkt een oude term, een historisch figuur. Maar wel eentje die door alle lagen en rangen en standen van de maatschappij werd gebruikt. Dit is De Stille Rebel. Een podcast van Bibliotheek Rotterdam, waarin ik, Jordi Hubers, op zoek ga naar het verhaal achter het mysterieuze spel. Aflevering 3. Uil en spiegel. Voor mij ligt nog steeds het NSB'ertje. Een spel dat de draak steekt met landverraad, de NSB en de geleerde organisaties. Het spel is zo rijk, er zit zoveel humor, spot en informatie in. Historicus Kees Ribbens van het NIOD, jullie hoorden hem ook al in de vorige aflevering, gaat met mij alle honkjes van het spel langs. En dat doe ik ook met Robin te Sla, ook historicus, en werkt aan een lijvige trilogie over de NSB. Ik vraag ze het hemd van het lijf.
Handelt 3, Groep Essen. Volgens mij was dit de Lewapen.
Ja, dat is inderdaad.
In Essen zat de
5 gaat
grote
over
gewoon lager onderwijs.
6 gaat over
8. Dat is Fröhliche Rheinbunkers voor de Weermacht.
17 gaat over een
11 gaat over vreugde
gaat een of andere kraaipoot bij.
28, dat zijn 2 apies. 30 wordt sociale voorman. En er staat er zo'n enorme gestrekte rechterarm bij.
Genootschap voor sippenkunde.
En ze kunnen mij zeker verder helpen. Zoals over het Genootschap voor Sibbekunde, weet Robin te Sla.
Ja, dat is een organisatie die zich bezighield met rassenonderzoek. Dus de raciale afstamming. En, ja. En eigenlijk een hele kwalijke rol vervulde. Het stond onder leiding van Ludo ten Katen. En die was in 1932 al NSB-lid geworden. En hij was zowel bij de Nederlandse SS als bij de NSB belast met het onderzoek naar het raciale afkomst van leden. Ja. En hij heeft een heel kwalijke rol gespeeld, omdat bij het onderzoek bepalen wie Joods was, wie niet, bestond er een mogelijkheid dat Joden zeiden van, nou nee, ik ben niet een vol Jood, want niet al mijn grootouders waren Joods. En hij ging een groot deel van die onderzoeken nog eens overdoen, omdat hij vermoedde dat een aantal Joden de dans dreigde te ontspringen. Dus ja, het was een hele fanatieke natie en ook iemand die zich intensief inzette voor de Jodenvervolging.
Of zoals een kraaienpoot.
De Nederlandse Nationaal Socialisten verwezen regelmatig inderdaad naar dit soort oude tekens. Ja, dat gaf aan inderdaad van hoe oud hun wortels wel niet waren, hoe ver hun geschiedenis terugreikte. En het maakt ook duidelijk dat het echte Germanen waren, goede Ariërs in hun optiek. En dus ja, vooral geen Joodse voorvaderen hadden, of iets dergelijks.
Of het studentenfront. Het
studentenfront was inderdaad de Nationaal Socialistische Studentenvereniging. Zoals je bijvoorbeeld ook inderdaad de Medisch Front had, waar dan inderdaad medici die de nazi-beginselen waren toegedaan.
Oh ja,
zich in verenigden. Nou, zo had je inderdaad ook het studentenfront. Dat waren zeg maar de foute studenten inderdaad.
Ja.
Van Nederlandse universiteiten en hogescholen.
Ja.
Dat was een betrekkelijk kleine club. Maar ze trok natuurlijk wel inderdaad de aandacht.
Of nog meer Germaanse runen die voorbij komen.
De Wolfsangel, dat was een Germaanse boog, wat dus NSB gebruikte.
Ja.
Een soort tegenhanger van het hakenkruis.
Ja, precies.
Het kan geen toeval zijn dat de NSB zo'n prominente rol heeft in dit spel. De gefingeerde lidmaatschapskaart van de NSB, de rood-zwarte steunkleuren die overduidelijk slaan op de NSB, alle gelieerde organisaties die een rol spelen, de Landwacht, Jeugdstorm, Studentenfront, WA. Het is tijd om eens wat dieper in te gaan op deze partij. En hoe Nederlanders naar NSB'ers keken.
Ja, de NSB'ers waren meer gehaat dan de Duitsers. Omdat ze inderdaad als landverraders werden gezien. En heel vroeg in de oorlog is er ook sprake, valt die term Bijltjesdag. En er wordt ook voor gewaarschuwd door Radio Oranje, maar ook vanuit de illegale pers. Van Ja, dat is niet de bedoeling dat er een bijltjesdag gaat plaatsvinden. Maar dat duidt er wel op. Die sentimenten leefden echt onder de bevolking om zodra de kansen gekeerd waren op hardhandige wijze af te rekenen met de NSB'ers. En door de NSB'ers zelf werd dat ook zo ervaren. In bijvoorbeeld de Zwarte Soldaat wordt er ook al begin 41 op gezinspeeld dat een deel van de bevolking het liefst de hand zou slaan aan partijgenoten.
In een naoorlogse rechtspleging was de focus veel meer op de landverraders dan op, dan op de Duitse oorlogsmisdadiger.
Ja, in belangrijke mate wel. Ik bedoel, er waren natuurlijk ook zoveel Duitsers inderdaad die hier op enige wijze betrokken waren geweest bij de bezetting. En die konden nooit aan vervolgd worden. Bovendien was het natuurlijk zo dat Duitsers die hier in 41, 42, 43 gestationeerd waren, ja, die waren inmiddels of gesneuveld of vaak ook al verdwenen uit het land. Ja. En wat er natuurlijk ook bij komt kijken, heel praktisch, hoe het aantal Nederlanders dat verdacht werd inderdaad van landverraad of op zijn minst van Duitsvriendelijke daden, was dermate groot. Het gaat echt om een paar honderdduizend man, vrouw.
De NSB, de Nationaal Socialistische Beweging, is een Nederlandse fascistische politieke partij, opgericht in 1931. In Nederland is, net als in andere landen, veel werkloosheid en armoede. De aanhangers van de NSB hopen op een betere toekomst met één sterke partij en één leider. Anton Mussert, een van de oprichters, is die leider.
De leider... van de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland.
Van de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland.
Anton Mussert.
Anton Mussert.
Vrouw tot in den dood.
Vrouw tot in den dood.
Zo waarlijk... Hoe groot of klein was die organisatie eigenlijk?
Bij de Duitse inval 10 mei 1940 was de NSB niet heel erg groot. 27.000 leden, dus dat is redelijk klein. Bij de laatste landelijke verkiezingen in 1937 hadden ze ook amper 4% van de stemmen gehaald. En je ziet dan wel dat vrij snel die NSB gaat groeien. En op het hoogtepunt telt de NSB rond de 100.000 leden. En dat is dan leden in Nederland, maar ook in Duitsland en België. Maar het geinige is, voor de oorlog, en dat is een anekdote, heeft de NSB 100.000 leden geteld, maar niet gelijktijdig. Dat kwam dat er enorm verloop was binnen de beweging. Okay. Er ging dan ook de anekdote dat de tweede man van Geelkerk op een zekere dag bij Mussert zou komen en zeggen: leider, het hele volk is lid geweest van de NSB.
Je zou de NSB zelfs een splintergroepering kunnen noemen, in orde van grootte.
Als je kijkt naar de Nederlandse Unie, die in de zomer van 1940 wordt opgericht, die vanuit ging dat er met de Duitsers moest worden samengewerkt, omdat ze voorlopig de dominerende partij in Europa zouden zijn, maar die wel zoveel mogelijk de eigen volksaard wilde bewaren en voorkomen dat er een NSB-regering kwam. Die telde op een gegeven moment 800.000 leden. Dus dat was echt een veelvoud van de NSB. Voor die Duitsers was de NSB aanvankelijk ook niet de meest gewilde partner om mee samen te werken, omdat zij ook wel inzagen hoe gehaat die beweging was. En waren ze dus bereid om anderen een kans te geven, zoals de Nederlandse Unie, Nationaal Front van Arnold Meijer, de Nederlands Nationaal Socialistische Arbeiderspartij van Rappard, of Ros van Tonningen, die de gelegenheid kreeg om aangesteld als commissaris van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, die om te vormen tot een soort concurrerende nazi-partij van de NSB.
De NSB heeft al snel veel weg van de NSDAP, de politieke partij van Hitler. De kleuren van de NSB zijn ook rood en zwart, net als van de nazi's. Leden krijgen een stamboeknummer, een NSB-lidnummer, zoals ook op het NSB'ertje staat afgebeeld. De NSB heeft ook eigen vlaggen, uniformen en strijdliederen. De knokploeg van de NSB, de WA, heeft al voor de oorlog een angstaanjagend uitziend zwart uniform. Oh, en om nog een laatste vergelijking met Nazi-Duitsland te maken. In Duitsland schreeuwen de nazi's Heil Hitler. En in Nederland doen de NSB'ers... Hoezee! Mussert zou na de oorlog de doodstraf krijgen. Prominent en president van de Nederlandse Bank, Meinoud Rost van Tonningen, stierf in gevangenschap. Deze laatste man is dus het eindpunt van het spel NSB'ertje.
Ja, dat is toch opvallend inderdaad. Omdat, kijk, Mussert was en bleef tijdens de bezetting het boegbeeld van de NSB. Meinoud Rost van Tonningen was natuurlijk ook heel, heel bekend, inderdaad.
Ja.
Ik denk dat wie enigszins de tijd was ingevoerd inderdaad in het onderling gekrakeel binnen de NSB, überhaupt binnen het bezettingsbestuur, ook wel wist inderdaad dat Rost van Tonningen een nog rabiatere insteek inderdaad, rabiatere ideologie voorstond.
Ja.
Wat dat betreft is het toch denk ik een bijzondere keuze geweest van de tekenaar om toch niet Mussert inderdaad, maar juist Rost van Tonningen inderdaad.
Die ja, het gaat wel om geld. Uiteindelijk win je de pot. Mm-hmm. Maar daarmee wordt ook verondersteld door de tekenaar van je wint de pot en dan ben je dus directeur van de bank.
Ja, nou ja, het geeft me elk geval aan, zeg maar, van dat je blijkbaar op zo'n plek belandt. Niet omdat je, zeg maar, de benodigde bankaire en financiële economische kennis hebt.
Nee.
Maar omdat je gewoon, zeg maar, het spelletje goed hebt weten, het spelen. Dat zet al aan de teken, denk ik.
Die Rost van Tonningen, was dat in de oorlog al zo'n gehate man?
Jij was zeker een gehate man. Ook binnen de NSB was hij niet populair. Hij was een uitgesproken nazi. Ook stond op hele goede voet met Himmler, die hij al van voor de oorlog kende. Hij was ook een aanhanger van de SS-richting, die voorstond dat Nederland zou opgaan in een groot Germaans Rijk. Ik denk dat dit ook inderdaad ironisch is bedoeld. Ook misschien een beetje persiflage op Monopoly. Wordt ook eindig met de bank. Maar in ieder geval, die Nederlandse bank, of Nederland, via de Nederlandse bank, die droeg heel veel bij aan de Duitse bezetting. Want daar moest Nederland voor betalen. Ook voor de oorlogsvoering in het oosten, dus tegen Rusland, moest Nederland een bijdrage leveren. En ook de NSB werd gesubsidieerd uit de staatskas, wat destijds niet bekend werd. Toen nog niet. Die ontving vanaf begin 1941 een subsidie van 250.000 per maand. Dus ja, een heel groot bedrag. De best gesubsidieerde partij hebben de Nederlandse geschiedenis, denk ik. Werd later verhoogd tot 3 ton. Dus ik denk dat ironie hier ook bedoeld is dat er niet zo heel veel meer in die staatskas zat.
Nee, ja, precies. Oh ja, oké.
Dat vermoed ik.
Ja, ja.
Robin te Sla heeft gedetailleerd naar het spel gekeken. En hij mist iets. Iets waar je, wanneer je de NSB wil bespotten, bijna niet omheen kan.
Wat mij opviel, ik heb het spel ook bekeken, maar misschien heb ik het gemist. Maar ik vond niet direct een verwijzing naar Dolle Dinsdag. Terwijl dat toch ja het ultieme geluksmoment van anti-NSB'ers en anti-Duitsers moet zijn geweest, dat die in paniek op de vlucht sloegen. Dat viel me op.
Nee, dat zit er inderdaad niet in.
Nee, dat kon ik niet zo goed plaatsen, want die Dolle Dinsdag betekende ook, behalve dat de aanhang in paniek grote getalen op de vlucht sloeg, eigenlijk de ineenstorting van de NSB. Wat als organisatie grotendeels ophield te bestaan. Dus je zou een verwijzing verwachten, laat ik het zo stellen. Ja. Ook omdat veel NSB'ers zich niet al te heldhaftig gedroegen.
Op dat moment.
Dus dat is wel iets wat bij tegenstanders opvalt.
Ik spreek hier uit het hartje van Brussel, waar de geallieerden even voor middernacht zijn binnengerukt. 6 uur tevoren dineerden de laatste Duitsers nog in Hotel Metropool, voor er in de laatste legerauto's vandoor te gaan.
Het is dinsdag 5 september 1944, als Nederland in volle verwachting is van wat komen gaat. De berichten volgen elkaar op dat het land nu elk moment bevrijd kan worden van de Duitse bezetting. Op zondag 3 september is Brussel bevrijd. En op maandag 4 september is Antwerpen aan de beurt. Dan zou men op 5 september in Rotterdam kunnen zijn. Op 6 september in Utrecht en Amsterdam. En de rest kan dan snel volgen.
Landgenoten, nu de geallieerde legers in een onweerstaanbare opmars de Nederlandse grens overschreden hebben, wil ik uit naam van u allen, onze bondgenoten, een hartelijk welkom toeroepen op onze vaderlandse bodem. Het uur der bevrijding heeft geslagen.
Dit was minister-president Gerbrandy op Radio Oranje. Onder Duitsers en NSB'ers breekt paniek uit. Administraties worden haastig vernietigd en velen slaan op de vlucht. Het zou allemaal erg voorbarig blijken. Alleen het zuiden van Nederland wordt bevrijd. Deze dolle dinsdag luidt wel het einde van de NSB in.
Door het vluchten van veel functionarissen, het enorme imago-schade wat die beweging opliep, stort dat apparaat redelijk ineen. Ja. En daarbij kwamen nog eens de onderlinge conflicten, ook in de partijtop. Eind 1944 royeert Mussert van Geelkerke. Dus de man met wie je ooit de NSB was begonnen in 1931. En Ros van Tonningen. Ros van Tonningen en Mussert waren nooit... Die waren al gebrouilleerd. Maar officieel was hij nog altijd tweede plaatsvervangende leider. Dus van Geelkerke was aan de andere kant hoofd van de landwacht, wat formele NSB-organisatie was. Hij weigert terug te treden en dan royeert Mussert hem ook als lid. Dus degene die aan het hoofd staat van de landwacht is geen NSB-lid meer. Dat wilde Mussert niet, maar Rauter hield hem hand buiten over.
Boven
het hoofd. Dus een enorme chaotische periode waarbij duidelijk is dat de beweging uiteenvalt en dat er binnen die top of voormalige top dat die gebroeierd zijn geraakt.
Ik focus me op de term uilenspiegel, ingegeven door Geus van Dichelen, de spellenkenner die in de vorige aflevering heel nadrukkelijk in de richting van het Utrechtse studentenverzet wijst.
Uilenspiegel, zeg jou dat wat?
Nee, als ik heel eerlijk ben, niet direct. Het is wat mij wel opvalt, nu je me daarop attendeert. Maar het is wel afgebeeld op een schild met de kleuren zwart-rood, die van de NSB zijn.
Ja, dus daarom dacht ik van, heb jij iets wel eens vernomen van uilenspiegel, dat misschien, want hier wordt ook het studentenfront genoemd. Ja, dat is natuurlijk wel. Was de uilenspiegel misschien dan toch iets van de NSB of...
Het komt mij niet direct voor, moet ik je eerlijk bekennen. Maar ik zou ook niet durven te zeggen, omdat het afgebeeld is op een schild met heel duidelijk de kleuren van NSB, zwart-rood, vraag ik me wel enigszins af of het verwijst naar het verzet. Ook omdat het de enige verwijzing zou zijn in het spel.
De uilenspiegel was natuurlijk inderdaad een bekend verhaal inderdaad uit, ja, ik weet eerlijk gezegd niet eens van wanneer het dateert. Ik vermoed uit de 17e eeuw. Het was ook een soort personage dat in allerlei contexten een zekere betekenis, ook een zekere politieke betekenis kon krijgen.
Ik duik het internet op. Uilenspiegel, wat is dat? Ik kom het op ontzettend veel manieren tegen. Ik kom inderdaad, zoals spellen-expert Geus van Dichelen al had gevonden, een verzetsuitgave tegen uit 1943, getiteld Uilenspiegel. Het blijkt een blad te zijn van het Utrechtse studentenkoor. Het koor wordt in 1941 ontbonden door de bezetter en zoekt naar manieren om toch informatie te delen. Zo ontstaat de Uilenspiegel. De oplage wordt opzettelijk laag gehouden. De exemplaren worden op vaste adressen ter inzage gelegd. Gedurende de laatste oorlogswinter is de Uilenspiegel niet meer verschenen. Het was een uitgave waarvan Geert Lubberhuizen hoofdredacteur was. Geert Lubberhuizen zou in de oorlog beginnen met verzetsdrukwerk om later uitgeverij De Bezige Bij op te richten. Het bekende gedicht van Jan Kampert, Het Lied der 18 Doden, is door hem gedrukt en in grote getalen verspreid. Ik duik Delver op, een database van miljoenen historische uitgaves. Ik zie dat er in andere verzetsuitgaves, zoals Paraat, gesproken wordt over iemand met de naam Uilenspiegel. Iemand die behoorlijk belachelijk wordt gemaakt. Ik zie dat het om ene Piet Dekker gaat. Een NSB-aanhanger die klaarblijkelijk scheef voor de Telegraaf gedurende de oorlogsjaren. Ze willen het verzet informeren dat deze redacteur een schelm is. Een vod van een jongen. Na de oorlog wordt Piet Dekker gearresteerd. Ik kom ook het feestblad Uilenspiegel tegen. Van de gemeenschap Vreugde en Arbeid. Dat was vergelijkbaar met het Duitse Kraft durch Freude, een afdeling van het Nederlandse Arbeidersfront. Het organiseerde culturele avonden voor leden en niet-leden. Al deze organisaties staan overigens op het spel NSB'ertje. Dan stuit ik op een liedje van de Jeugdstorm, de jongerenbeweging van de NSB. Waarbij Uilenspiegel wel op de manier wordt geschreven zoals op het spel. Het lijkt een strijdlied waarbij nationaal-socialisten Uilenspiegel tot held verheven. En tot slot, Hubert Berkhout, collega van Kees Ribbens bij het NIOD, wijst me op het maandblad van de Dinaso-jeugd. Het verbond van Dietsche nationaal-solidaristen. Het blad heet De Uilenspiegel, ook op de, zeg maar, oud-Hollandse manier geschreven. Hij voegt eraan toe dat dit ook wel in lijn ligt met de algemene teneur van het spel. Namelijk het doorlopen van een reeks aan organisaties en opdrachten die allen te maken hebben met het nationaal socialisme. Uilenspiegel. Eén term, op hele diverse manieren gebruikt en ingezet. Ik zoek contact met de Belgische historicus Marnux Beijen, verbonden aan de Universiteit van Antwerpen. En hij weet veel meer te vertellen over de uilenspiegelfiguur. Hij schreef er al in 1998 een boek over. Ik spreek hem via Teams.
Hallo, dag Jordi.
Hey, hallo, Marnix.
Tijl Uilenspiegel is een van oorsprong Duitse, legendarische, fictieve volksfiguur van rond 1500. Een soort nar die zo vrij als een vogel in de 14e eeuw door Duitsland trok en iedereen voor de gek hield met zijn streken. Maar in zowel Nederland als België is het vanaf 1867 een belangrijke culturele figuur. Dan verschijnt het bekendste werk over Tijl Uilenspiegel, geschreven door de Belgische auteur Charles de Coste, waarin Tijl wordt voorgesteld als een symbool van de Vlaamse strijd tegen de Spaanse onderdrukking in de 16e eeuw.
Een nar-achtige figuur, iemand die met alles en iedereen eigenlijk lacht. Hij maakt en daar is ook de link met Nederland natuurlijk, hij maakt van Tijl Uilenspiegel een stukje de oppergeus.
De oppergeus der geuzen, strijders tegen de overheersing van de koning. Tijl Uilenspiegel is een slimme, grappenmakende en soms ondeugende figuur die de gevestigde orde tart. Maar ik vraag Marnix hoe het kan dat dit figuur in zoveel verschillende kringen en maatschappelijke rangen en standen een rol speelt. Dat de NSB-jeugd hem toezingt, maar dat ook een verzetskrant zijn naam draagt.
Maar je krijgt overal, dat je ook in Duitsland, ook in Nederland, het gegeven dat er zowel een soort linkse Uilenspiegel zich ontwikkelt, als dat er zich een rechtse tot zelfs fascistische, nazistische Uilenspiegel zich gaat ontwikkelen. En dat heb je ook in België, zijn er verschillende verzetsbladen die Uilenspiegel heten. En er zijn grote affiches waarmee voor het Oostfront geworven werd met een Uilenspiegel die voor het Oostfront werft. Uilenspiegel was ook de figuur die op het blaadje van de Hitlerjugend, dat vanaf Hitlerjugend Vlaanderen, die vanaf 1944 eigenlijk ontstaat, dus echt een Vlaams afdeling van de Hitlerjugend.
Voor links is de figuur Tijl Uilenspiegel een symbool van het volk. Een rebel die het opneemt tegen de onderdrukking door autoritaire regimes. Maar aan de andere kant zijn er dus zelfs fascistische bewegingen die Uilenspiegel omarmen. Zij zien in hem een nationale held, een symbool van het verzet tegen vreemde overheersing, en projecteren hun ideologie van nationale zuiverheid en etnische nationalisme op hem. Maar wat doet het dan op NSB'ertje?
Als ik er zo naar keek, dacht ik juist ook omdat de figuur zelf niet wordt getoond, maar wel de uil en de spiegel, dat het eigenlijk een soort, lijkt mij, een soort signaal aan de kijker is van dit is satire. Dit is, zoals Uilenspiegel, het teken van hier, wij lachen hiermee. Dit is niet... dit is geen NSB-propaganda, maar wij steken er de draak mee. Ik heb het gevoel dat het eigenlijk een soort disclaimer of zo is van let op, dit is satire.
En waarom staat het daar in die iets wat vreemde spelling? Ook daar moet ik niet te veel achter zoeken.
In de 20e eeuw zie je verschillende varianten van. In het Frans valt die Y vaak weg, wordt het Uilenspiegel. met een H, zonder H. Of er wordt ook soms Til l'Espiègle, wordt er ook van gemaakt. Maar bij Charles de Coster is het dus Til Uhlenspiegel, met de zonder Y. En krijg je toch meer en meer ook gewoon de Y die door de I wordt vervangen. Ik denk dat je in die periode echt heel veel varianten gaat zien. Dus,
Dat er in het spel NSB'ertje wordt verwezen naar het blaadje van het Utrechtse Studentenverzet, dat in 1944 al was opgehouden te bestaan, lijkt mij inmiddels niet zo aannemelijk meer. Sterker nog, dit lijkt mij uitgesloten. Het is tijd om mij te gaan richten op de tekenaar, de illustrator van het spel, Wim en J. Meester. Maar hoe ga ik dat doen? Iemand vinden die in 1945 een spel heeft getekend. Die hoogstwaarschijnlijk niet meer leeft. Nou, ik kom toch een heel eind.
Hé. Hey.
Ja, en daarom, dat is ook de reden dat ik dacht van nou, dat moet ik toch, u toch eens even proberen
wat
te bellen.
Kijk, en wat gaat er over? En op die kaart staat Meester. Die heeft er een tekening gemaakt.
Ja. Ja, dit is hem. Wilhelmus Nicolaas Johannes, geboren op 8 mei 1915.
Dit was de derde aflevering van De Stille Rebel, een podcast van Bibliotheek Rotterdam. Abonneer je even op de podcast? Ben je benieuwd naar het spel of wil je meer weten over dit onderwerp? Kom dan naar Bibliotheek Rotterdam of kijk voor meer informatie op bibliotheek.rotterdam.nl/de-stille-rebel.